Goedemorgen, geliefde gemeente, jongeren, ouderen, gasten, u en jij die hier in de kerk aanwezig bent of thuis via het internet met ons verbonden bent, van harte welkom. In deze dienst gaat voor onze eigen predikant, dominee F.W. van der Ree. En de schriftlezing voor vanochtend kunt u vinden in het boek Esther, hoofdstuk 3. En het thema voor de prediking is Jodenhaat en Gods liefde. Mededelingen namens de kerkraad. In veel kerken in Nederland wordt vanochtend schuldbelijdenis gedaan ten aanzien van de rol van kerken tijdens de oorlogsjaren. Via het PNIO-contact heeft u kennis kunnen nemen van de schuldbelijdenis en de toelichting hierop. Ook in deze dienst vanochtend zal dit aan de orde komen, zowel in prediking als in gebed. Voor de diensten van volgende week zondag 22 november zijn 's morgens de leden van wijk 4 uitgenodigd en voor de middagdienst de leden van wijk 5. Dan de bestemmingen voor de collecten vandaag. De eerste is voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kas, in het bijzonder de emeritiekas, en de derde collecte is voor het bouwfonds. U kunt uw bijdragen zoals bekend overmaken op het bankrekeningnummer van de kerk met als omschrijving de maand waarop de bijdrage betrekking heeft. We beginnen deze dienst nu met het zingen van, of luisteren met ons hart, naar de schoolpsalm. En dat is psalm 3, van 35 vers 1. Sorry. De kerkenraad wenst u en jullie een gezegende dienst toe.
Laten we onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen. Van die God die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen te doen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we gaan zingen uit Psalm 126, daarvan het eerste vers. Wanneer de Heer uit vijandsmacht het gevangen Sion wederbracht en dat verloste uit nood en pijn, scheen het ons een blijde droom te zijn. Het zal vanmorgen gaan, ook in de verkondiging en ook in de psalmen die we zingen, over het volk Israël dat op Gods trouw mag rekenen. En zo werd het volk ook verlost uit de ballingschap en uit de nood van de vervolging. Psalm 126, vers 1. Wij luisteren naar de wet van de Heere die hij gaf aan zijn volk Israël toen ze op reis waren door de woestijn naar het beloofde land Kanaan, het land van Gods belofte, omdat ze daar als zijn volk zouden wonen en ook leven en zijn zegen op hen zou rusten. En ook wij horen die woorden en willen dan met elkaar ook zingen. Uit Psalm 147, het tiende vers, hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Hij leerde ze in zijn wegen wandelen. Toen sprak God al deze woorden, ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, ondoordacht, onnodig gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt, dat u die apart zet. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren in het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden samengevat en gezegd, u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, dat is met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod en het tweede eraan gelijk is. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Op deze twee geboden rust het hele woord van God. MUZIEK Gemeente, laten we nu eerst met elkaar gaan bidden om de opening van het woord voor ons hart. Wij willen in onze dankzegging denken aan het echtpaar Hartog Willemsen van het Kofschip 63. Zij hebben op 5 november hun 55 huwelijksjubileum mogen vieren. We danken ook samen met het echtpaar Nap van de Bor van de Veenendaalse weg 27A. Hans en Dieneke vierden op vrijdag 13 november, afgelopen vrijdag, hun 40-jarig huwelijksjubileum. In onze voorbeden denken we aan zuster Van Kesteren Keuning, wonend aan de Morgenster 4. Eerder werd bij haar longkanker geconstateerd en haar toestand gaat achteruit en deze week werd ze daarom ook overgebracht naar het hospice van Opella in Bennekom. En we willen bidden voor familie Bakker van de Beukenstuklaan 62. Zus van Hans is afgelopen donderdag overleden in de leeftijd van 79 jaar na een periode van ziekte. En vanmiddag willen we ook voorbeden doen voor onze zuster Van der Linden, die deze week weer ook terug te keren naar Azië. Maar dat doen we dus vanmiddag, omdat ze dan zelf ook hier in de kerk aanwezig hoopt te zijn. Laten wij danken en bidden. Wij komen tot u, heren, en wij danken u op deze ochtend, de dag die u voor ons hebt willen apart zetten, die we mogen heiligen voor uw dienst. Dat we hier in de kerk mogen zijn en dat we thuis verbonden mogen zijn met de verkondiging die vanuit hier mag klinken vanmorgen. Het is uw goedheid, het is uw trouw die u aan ons betoont en die we daarin mogen zien, heren, dat het werk in uw koninkrijk voort mag gaan. Hier onder ons, in onze gemeente, in Veenendaal, in ons land. En wij danken u dat we daarin mogen zien dat u waakt over uw kerk, Heer Jezus. U als de koning wilt haar in bescherming nemen. Zo lezen we het in uw woord en zo belijden wij het. U wilt haar voorgaan als de herder die op alle wegen leidt. Wij danken u dat we onze ogen mogen richten op u, Heer Jezus. Zoals u in al uw heerlijkheid en majesteit en macht gezeten bent aan de rechterhand van uw Vader. U regeert. En Heer, we komen tot u in onze gebeden na een week waarin er ook zoveel in de media en in de politiek is gezegd, waarin er zoveel onrust was, waarin er zoveel verwijten klonken richting belijders van uw naam. Heren, wij bidden u, doe ons vanmorgen schuilen bij uw woord. Uw woord dat eeuwig stand houdt, dat eeuwig zal bestaan. Zo heeft u het zelf beloofd, Heer. En geef dat we mogen drinken vanuit die goede bron die uw woord wil zijn, opdat we daardoor gevoed mogen worden. Versterk onze ziel. Heer, we hebben het nodig, opdat we aan u vast mogen houden, u mogen zoeken en dienen in ons leven. Heren, wij willen u ook bidden of u wil zijn met een ieder van ons. U kent onze noden en onze zorgen. Wij bidden u, heren, voor zuster Van Kesteren, die haar krachten voelt wijken. Benauwdheid die toeneemt. Wilt u zich over haar ontfermen nu ze in het hospice in Bennekom verblijft? Heren, ze mag haar hoop stellen op u. Ze is niet bang voor het sterven. Geef dat ze die rust en zekerheid mag blijven behouden ook wanneer de tijd verder gaat. Heren, wij willen u vragen of u zich over haar wilt ontfermen en geef dat ze ook de kracht mag krijgen, hier, om dit aardse te kunnen loslaten en het hemelse te mogen ontvangen, om met het hemelse te worden overkleed. En Heer, daarin leggen we alles in uw hand. Wilt u zorgen en waken? Wil u bidden voor familie Bakker? Nu ze in de afgelopen week werden geconfronteerd met het overlijden van een zus en een schoonzus, een tante. Heren, wij willen u vragen of u zich wil ontfermen over hen als in de komende week de begrafenis zal plaatsvinden. Hier ook over dit sterven mag het licht vallen van uw opstanding en van de belofte van de opstanding uit de doden. En daar danken wij u voor. Laat het ook troosten mogen. En tot versterking mogen zijn. En als we daarin ook zelf worden stilgezet bij de eindigheid van het aardse leven. Heer, doe ons dan de toevlucht zoeken bij u. Opdat in u, Heer Jezus Christus, ons leven geborgen zal zijn en worden. Tot aan de wederkomst. Heer, we willen u ook danken voor het echtpaar Hartog Willems. Nu ze op 5 november mochten herdenken dat ze 55 jaar getrouwd waren. Wij danken u, Heer, voor de jaren die u hen hebt gegeven. En ze kijken er ook met dankbaarheid op terug. U was er. U heeft gezegend. En ook in tijden dat het moeilijker was, wilde u er zijn. Heren, gaat u ook met hen mee de toekomst in. Ook wanneer daar een operatie wacht voor zuster Hartog. Heren, wilt u geven dat daarin ook uw zegen, daarop ook uw zegen mag rusten. En we willen u bidden, Heren, of u hen zo wil gedenken, ook bij het ouder worden. Weest u hun hoop en schild. We danken u voor het 40-jarig huwelijksjubileum van Hans en Dieneke Nap. We danken u, Heren, dat u hen deze jaren hebt gegeven, waarin ze ook uw zegen mochten ontvangen op zoveel manieren. Heer, we willen u de lof en de eer brengen daarvoor. Samen met hen. En wilt u hen ook zegenen? Geef dat ze uw zegen op hun wegen mogen blijven ervaren. Samen met familie, kinderen en kleinkinderen. Heer, wij willen u bidden of u uw genade wil geven bij de verkondiging van uw woord. Wanneer we vanmorgen ook spreken over zaken die ingewikkeld zijn, ingewikkeld liggen, soms gevoelig liggen. Heere, wilt u ons leiden door uw Heilige Geest? In spreken en in luisteren. Hoor zo naar onze gebeden. In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, bidden wij. Uit genade alleen. Amen. Jongens en meisjes, ik heb vanmorgen een bijzondere foto meegenomen. Kijk, hier zie je hem. Het is... Ik weet eigenlijk niet of jullie weten wat daarop staat. Maar als je goed kijkt, dan zul je zien dat het een oude preekstoel is. Met daarop een dominee. En je kunt aan de foto wel zien, denk ik, dat die foto al heel lang geleden gemaakt is. Nou denk ik dat er ook mensen zijn in de kerk, heel wat mensen zijn in de kerk, die die preekstoel wel herkennen, want dat is de oude preekstoel uit de oude Pnielkerk. Pnielkerk, vroeger, jongens en meisjes, kwamen altijd in een ander gebouw bij elkaar, in het centrum, en toen zag de preekstoel er zo uit. En die dominee die erop staat, ik denk dat er ook wel mensen zijn die die dominee herkennen, want dat is dominee Kok. Hij was bij ons dominee van 1930 tot 1958, dus ook in de jaren van de Tweede Wereldoorlog. En uit die tijd van de Tweede Wereldoorlog komt een bijzonder verhaal. Hitler die wilde in de Tweede Wereldoorlog alle Joden ombrengen. En daarom werden er vaak razzia's gehouden. Dan kwamen er een heleboel Duitse soldaten door de straten en die gingen de huizen binnen op zoek naar Joden. Of die misschien ergens verborgen zaten ondergedoken. En toen er in Veenendaal ook een keer zo'n razzia was, toen heeft dominee Kok een Joodse jongen van 10 jaar... Isaac Osnowitz heette die. Samen met degene bij wie Isaac verborgen, verstopt zat. Die heeft hij naar de kerk gebracht. Ik stel me zo voor dat ze stiekem door een deur naar binnen zijn gegaan. En daar hebben ze Isaac verborgen in de preekstoel. Deze preekstoel. Zodat de Duitse soldaten hen niet konden vinden. En dat is ook gelukkig niet gebeurd. Isaac die heeft de oorlog overleefd. En die is later weer terugverhuisd naar Amsterdam, waar die ook vandaan kwam. Waarom deed dominee Kok dat? En waarom hebben ook andere mensen, Joden geholpen, in bescherming genomen of dat geprobeerd? Dat is omdat dominee Kok wist, het Joodse volk is niet zomaar een volk. Het is het volk dat ook de Heere God kent. De Heere God die heeft het Joodse volk uitgekozen om zijn volk te zijn. En dominee Kok hoopte erg dat de Joodse mensen ook van de Heer Jezus zouden gaan houden. Maar hij wist ook dat de Heer Jezus van Joodse mensen houdt, terwijl de duivel juist probeert hen telkens weer te vernietigen. Zodat ze de Heer Jezus niet zouden leren kennen en niet zouden gaan liefhebben en dienen. En daarom hielp dominee Kok de Joodse mensen in de oorlog. Nou, vanmorgen, jongens en meisjes, denken we terug aan de vervolging van de Joden in de tijd van de Tweede Wereldoorlog. En straks gaan we ook bidden. En dan in dat gebed zullen we ook eerlijk moeten zeggen dat niet iedereen was zoals dominee Kok in die tijd. Heel veel mensen in Nederland, ook kerkmensen, hebben Joodse mensen niet geholpen, terwijl dat misschien wel had gekund en ook gemoeten. En daarom bidden we straks ook om vergeving daarvoor. In de tijd van de oorlog heeft dominee Kok uit het Bijbelboek Esther gepreekt. Want in dat Bijbelboek gebeurt het ook. Haman die probeert het Joodse volk uit te roeien. Net zoals Hitler dat wilde in de Tweede Wereldoorlog. En daarom gaan we vanmorgen ook lezen uit dit Bijbelboek. Gemeente, wij lezen uit Esther 3... Esther 3 is onze schriftlezing en na de lezing zingen we uit Psalm 77, vers 5 en 8. Esther 3. Na deze gebeurtenissen maakte koning Ahasveros Haman, de zoon van Hammedata, de Agagiet, groot en hij verhoogde hem. En hij plaatste zijn zetel boven al de vorsten die bij hem waren. En alle dienaren van de koning die in de poort van de koning waren, knielden en bogen zich voor Haman neer. Want zo had de koning dat bevolen ten aanzien van hem. Mordechai echter knielde niet en boog zich niet neer. En de dienaren van de koning die in de poort van de koning waren, zeiden tegen Mordechai: waarom overtreedt u het gebod van de koning? Het gebeurde nu toen ze dit van dag tot dag tegen hem zeiden en hij niet naar hen luisterde, dat ze het aan Haman vertelden om te zien of de woorden van Mordechai stand zouden houden, want hij had hen verteld dat hij een Jood was. En toen Haman zag dat Mordechai niet knielde en zich niet voor hem neerboog, werd Haman met woede vervuld. Maar het was in zijn ogen verachtelijk om alleen aan Mordechai de hand te slaan, want ze hadden hem verteld tot welk volk Mordechai behoorde. En Haman zocht een manier om alle Joden, die in heel het koninkrijk van Ahasveros waren, het volk van Mordechai weg te vagen. In de eerste maand, dat is de maand Nisan, in het 12e jaar van koning Ahasveros, wierp men het poer, dat is het lot, in de tegenwoordigheid van Haman, van dag tot dag en van maand tot maand, tot de 12e maand, dat is de maand Adar. Toen zei Haman tegen koning Ahasveros: één volk is er dat verstrooid en verspreid is onder de volken in alle gewesten van uw koninkrijk. Hun wetten zijn anders dan die van alle volken en er is niemand die de wetten van de koning uitvoert. Het past de koning niet hen met rust te laten. Als het de koning goeddunkt, laat er dan geschreven worden dat men hen ombrengt. Dan zal ik 10.000 talent zilver afwegen op de handen van hen die het werk doen om die naar de schatkist van de koning te brengen. En toen nam de koning zijn zegelring van zijn hand en hij gaf die aan Haman, de zoon van Hammedata, de Agagiet, de tegenstander van de Joden. En de koning zei tegen Haman: laat het zilver u geschonken zijn en het volk om daarmee te doen wat goed is in uw ogen. En toen werden de schrijvers van de koning geroepen in de eerste maand op de 13e dag ervan. Er werd geschreven overeenkomstig alles wat Haman beval aan de stadhouders van de koning, aan de landvoogden die in elk gewest waren en aan de vorsten van elk volk, elk gewest in zijn eigen schrift en elk volk in zijn eigen taal. Er werd geschreven in de naam van koning Ahasveros en het werd verzegeld met de zegelring van de koning. De brieven werden door ijlboden verzonden naar alle gewesten van de koning met het bevel alle Joden weg te vagen, te doden en om te brengen, van jong tot oud, met de kleine kinderen en de vrouwen, op één dag, de dertiende van de twaalfde maand, dat is de maand Adar, en hun bezit te plunderen. De inhoud van het geschrevene moest als wet uitgevaardigd worden in alle gewesten en openbaar gemaakt aan alle volkeren, zodat ze die dag klaar zouden staan. En de ijlboden vertrokken, gedreven door het bevel van de koning, en de wet was in de burcht Susan uitgevaardigd, en de koning en Haman zaten te drinken. Maar de stad Susan was in verwarring. Tot zover. Gemeente, wij mogen straks in ons hart en thuis ook met de mond bidden om de vrede voor Jeruzalem. Met Psalm 122 en daarvan het eerste en het tweede vers. Het tweede vers bidt met een algemene stem om vrede voor Jeruzalem. Het ga hun wel die u beminnen. Psalm 122, 1 en 2. Als antwoord op de verkondiging. Het thema voor de preek is Jodenhaat en Gods liefde. Aanleiding dus ook van het gedeelte dat we hebben gelezen uit Esther 3. Gemeente van Christus, jongeren, ouderen, vermoedelijk heeft u wel wat meegekregen in de afgelopen week van de discussies die er zijn gevoerd in kranten, christelijke kranten. Over de schuldbelijdenis voor de jodenvervolging. Het werd zojuist bij de mededelingen al benoemd en u kunt er ook in het kerkblad wat over lezen. Verschillende kerken die hebben hun achterban opgeroepen om op deze zondag aandacht daaraan te geven. De Protestantse kerk in Nederland deed dat eerder deze week al in een eigen verklaring. Onze kerken hebben samen met andere kerkverbanden en ook met de Gereformeerde Bond in de Protestantse kerk een eigen verklaring opgesteld, waarin schuld wordt beleden voor nalatigheid. Nalatigheid van kerken en kerkmensen in de Tweede Wereldoorlog ten aanzien van de Jodenvervolging. En waarom gebeurt dat nu? Nou, het is dit jaar, 75 jaar geleden, dat Nederland werd bevrijd van de Duitse overheersing. En in de afgelopen week werd de Kristallnacht herdacht. Dat was de nacht waarin het streven van de naties om het Joodse volk uit te roeien in Europa en daarbuiten levensgroot zichtbaar werd. 1400 synagogen werden in brand gestoken. Duizenden winkels van Joodse eigenaren werden vernield. En ook ons land kreeg met die vernietiging te maken toen in 1940 de Duitse legers Nederland bezetten en anti-Joodse maatregelen van kracht werden. En nou is er over die schuldbelijdenis een hoop te doen. Want je kunt natuurlijk je vragen erbij stellen. Het lijkt vandaag nogal in de mode te zijn om excuses aan te bieden voor gebeurtenissen uit het verleden. Die dan in hedendaags licht naar ons idee, naar onze mening, moreel verwerpelijk zijn. Of dan gaat over het slavernijverleden, of het optreden van het Nederlandse leger in Nederlands-Indië, of ook de opstelling van instanties en ook kerken ten tijde van de Tweede Wereldoorlog ten aanzien van Joodse medeburgers in die tijd. Maar gemeente, dat is altijd wel lastig en ingewikkeld, want kun je de geschiedenis wel recht doen? En hen die in vroege tijd leefden wel recht doen. Wij kunnen ons maar moeilijk voorstellen hoe het was om toen in die positie te zijn. En een andere vraag die je kunt stellen is het wel mogelijk? Sowieso mogelijk dat wij 75 jaar na dato schuldbelijdenis doen voor wat vorige generaties dan wellicht mis hebben gedaan. De meeste van ons die hebben de Tweede Wereldoorlog niet meegemaakt. Kun je schuld belijden voor wat anderen hebben misdaan? En dat is een derde vraag, doet zo'n algemene oproep nou wel recht aan hoe het plaatselijk is geweest? Uit het verhaal wat ik zojuist aan de kinderen vertelde, blijkt al wel dat in onze gemeente dominee Kok zich juist het lot van de Joden aantrok en hij was bepaald niet de enige. Ook anderen hebben hun leven gewaagd om Joden onder te brengen in de onderduik, om hen te beschermen, te helpen waar dat ook maar mogelijk was. En toch, gemeente, toch is het goed om er wel aandacht voor te hebben, voor deze dingen. Weliswaar op een wat andere manier, met andere bewoordingen ook, dan vanuit de instanties ons zijn aangereikt. Dat is ook om recht te doen aan onze lokale situatie. Maar tegelijk is het goed om na te denken over de vraag welke positie het Joodse volk nou heeft in de geschiedenis en hoe wij ons daartoe als kerk hebben verhouden en ook moeten verhouden. In Daniël 9 horen we Daniël ook doen. Schuld belijden voor de zonde van het voorgeslacht. Dat kan dus wel degelijk. Al moet je dat voorgeslacht ook recht doen. Maar het is niet zo dat de tijd alles wel doet vergeven en vergeten. Het is niet zo dat de tijd altijd alle wonden heelt. We leven niet voor onszelf alleen maar. Dat is al te individualistisch. Wij staan op de schouders van vorige generaties, ook al zijn we ons dat vaak niet bewust, maar het is wel zo. En die generaties die hebben ons gevormd en die vormen ons nog altijd. En daarom, gemeente, hebben we vanmorgen gelezen in dat Bijbelboek Esther. Niet alleen omdat dominee Kok dat deed in oorlogstijd, waarbij hij duidelijk maakte dat hij in dat Bijbelboek Esther zoveel terugvond van wat er in zijn tijd ook gebeurde. Maar we doen het ook omdat het Bijbelboek Esther een bijzonder Bijbelboek is. In dit hele Bijbelboek komt namelijk de naam van de Heere God niet voor. Er is nog een Bijbelboek waar dat zo is, het Bijbelboek Hooglied. Maar juist in het Bijbelboek Esther valt het extra op. Want gemeente, je zou Esther dus kunnen lezen als gewoon een, ja, laat ik het maar zo zeggen, een geschiedenisverhaal. Een verhaal over wat er gebeurd is in een bepaalde periode, op een bepaalde plek, zonder dat God genoemd wordt. Zonder ook dat de verteller van die geschiedenis laat blijken dat de Heere er is. Dat hij een levend God is die alles in zijn hand houdt, ook de loop van de geschiedenis. Je zou Esther kunnen lezen, gemeente, als het ware dat alles op de aarde blijft. Seculier. Terwijl de diepere dimensie niet wordt benoemd. En zo kunnen we ook terugkijken naar gebeurtenissen uit het verleden, uit onze tijd. Uit de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld. Dan zeg je, ja, dat was geschiedenis, dat is toen en daar gebeurd. Dat is hoe het is gegaan, maar je stelt daarbij niet de vraag, waar was God nou precies? En wat heeft het ons te zeggen, te leren in het licht van Gods woord? Je kunt naar de geschiedenis van het Joodse volk kijken, gemeente, als de geschiedenis van een volk als elk ander in deze wereld. Maar het is een bijzondere geschiedenis. Het is aan Abraham, Isaac en Jacob dat de Heere zijn belofte gaf. Hij riep Abraham weg uit Ur. Ga uit uw land, uit uw familiekring, uit het huis van uw vader, naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken. En u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dat was de belofte die Abraham kreeg. Genesis 12. En hij ging op reis naar Canaan. En zijn achterkleinkinderen, de zonen van Jacob, die groeiden uit tot een volk in Egypte. En wanneer ze daar in Egypte dan verblijven, lezen we voor het eerst dat het volk in haar voortbestaan wordt bedreigd. De farao, die Jozef niet gekend heeft, besluit om de Joden te vernietigen. Hij is bang voor hen geworden, want het worden er zoveel. En ze wonen daar maar gewoon, in zijn eigen land, onder zijn eigen volk, zullen ze niet in opstand komen. En dan besluit die farao om alle Joodse jongetjes te laten verdrinken in de Nijl. En om het volk zich te laten doodwerken in wat je al gerust werkkampen kunt noemen. Maar we weten wat er gebeurd is. Israël wordt onder leiding van Mozes en Aaron door de hand van God bevrijd en weggevoerd uit de slavernij. En telkens ligt Israël weer onder vuur. De Amalekieten in de woestijn. Ze willen Israël vernietigen. De Kanaanitische volkeren. En later de Assyriërs, de Babyloniërs. Israël wordt in ballingschap weggevoerd. En je denkt, het is over. Zoals er zoveel volkeren zijn die ooit hebben bestaan. Maar die je nu niet meer kunt vinden, die er nou niet meer zijn. Opgegaan in andere volkeren. Of inderdaad misschien uitgeroeid van de aarde. Maar toch keert een rest van Israël terug uit Babel. En stad en tempel worden weer opgericht. Maar nog is het niet voorbij, want in het jaar 70 na Christus veroveren de Romeinen Jeruzalem. En de Joden raken verstrooid. De tijd van de diaspora breekt aan. En onder de Romeinse overheersing worden ze opnieuw vervolgd op allerlei plekken en plaatsen. En vele eeuwen zal het Joodse volk ook geen zeggenschap hebben in Israël. Er vinden telkens opnieuw vervolgingen plaats. In de middeleeuwen krijgen ze de schuld van de pestepidemieën. En ze worden vermoord. In Rusland in de 19e eeuw vinden de pogroms plaats, Jodenvervolging. En in de Tweede Wereldoorlog het antisemitisme van de nazi's, de Jodenhaat. De nazi's geven de schuld van de problemen in Duitsland. Untermenschen noemen ze hen. Mensen van een minderwaardige soort, eigenlijk niet mens, maar eerder dier. En we weten, gemeente, wat er toen gebeurd is. De vreselijke werkelijkheid van de wegvoering naar de vernietigingskampen, waar onze Joodse medeburgers werden vergast, vermoord. En als in 1948 de staat Israël wordt opgericht en het Joodse volk zeggenschap krijgt over hun eigen land, ontbranden opnieuw allerlei oorlogen. Arabische volkeren willen Israël van de kaart vegen. En Iran en ook andere landen en groepen, terreurgroepen, willen het tot op de dag van vandaag. Waarom? Waar komt al die Jodenhaat vandaan? Moet je dat alleen maar verklaren door te wijzen naar historische oorzaken, naar politieke oorzaken? Of is er meer aan de hand? Gemeente, juist omdat het in het Bijbelboek Esther, de naam van God, zijn verbondsnaam, die naam die in onze vertalingen met hoofdletters wordt geschreven, Heere. Juist omdat die naam daar niet in voorkomt. Zou je ook wat er in de tijd van koningin Esther gebeurt zo kunnen opvatten. Een geschiedenisverhaal. Zoals er zoveel verhalen te vertellen zijn, vreselijke verhalen ook, over volkeren. Maar nou heeft juist dit Bijbelboek ons zoveel te zeggen. Want dan ga ik naar de tekst. Want we hebben gelezen hoe de politieke ontwikkelingen zijn aan het Perzische Hof. Na deze gebeurtenissen maakte koning Ahasveros Haman, de zoon van Hammedata, de Agagiet groot en hij verhoogde hem. Haman verschijnt op het toneel. We zouden nooit van hem gehoord hebben, gemeente, als Ahasveros hem geen promotie had gegeven. Ahasveros, de machtige Perzische koning van dat grote rijk dat zich uitstrekt van India tot aan Europa, tot aan het noorden van Afrika. En in dat Perzische Rijk, daar wordt Haman de onderkoning, de vicepresident, rechterhand van de koning. En daar wonen nog steeds in het Perzische Rijk vele Joden. En een van de voorgangers van Ahasveros, dat is koning Cyrus, die was aan de macht gekomen en die had de Joden vrijheid gegeven om terug te keren naar Jeruzalem en naar Juda. Maar vele Joden waren ook in Perzië gebleven. Waaronder Esther en haar oom Mordechai. Over hen lezen we ook al in de eerste hoofdstukken van Esther. Daar lezen we hoe er een enorm feest was aan het koninklijk hof. En er een heuse misverkiezing plaatsvindt. En het mooiste meisje van het land, die mag koningin worden. Koningin van Perzië. Een misverkiezing die wordt gewonnen door de Joodse Esther. Zij wordt koningin. En Mordechai is haar pleegvader, want de vader en moeder van Esther zijn overleden. En daarom wordt ze door Mordechai opgevoed. En daarom, wanneer Esther koningin is geworden, dan is ook Mordechai aan het hof te vinden. In het koninklijk paleis. Hij zit in de poort, zo lezen we. Waarschijnlijk heeft Mordechai een bepaalde aanstelling ook gekregen. Een soort adviseur wellicht. Maar dan is Esther al een aantal jaren koningin. Als Hamans stoel wordt verhoogd. Zo staat het in vers 3. Hamans zetel, zijn troon, wordt een stukje hoger dan de zetels, de tronen van alle andere hoogwaardigheidsbekleders in het land. En dat is een positie die ervoor zorgt dat iedereen voor Haman buigt. Zo moet dat. Dat is het protocol. Als je bij Haman komt of als Haman voorbij komt, dan ga je even door de knieën. Als teken van je respect, dat je hem eer betoont. Iedereen moet dat doen. Maar niet iedereen doet het. Mordechai buigt niet voor Haman. En dat valt op de duur op. Zijn collega-ambtenaren die vragen ernaar. Waarom buig jij niet als Haman langskomt? Maar hoor, Mordechai negeert het. Ja, gemeente, waarom doet Mordechai dat niet? Waarom maakt hij hier nou zo'n punt van? Is dat nou zo belangrijk? Het is bepaald niet zo dat je als Jood niet mag knielen voor een hoogwaardigheidsbekleder, een koning of een onderkoning. Er staan voorbeelden genoeg van in de Bijbel dat dat wel gebeurt. En als het nou zo is dat Mordechai dat voor zichzelf misschien liever niet doet, waarom maakt hij er nou zo'n punt van? Je moet toch niet van alles een punt maken, gemeente? Een strijdpunt. Als het einde zoek, word je niet gelukkig van ook. Nou ja, uit het vervolg wordt duidelijk dat het om meer dan een persoonlijke mening gaat voor Mordechai. Want Mordechai's collega's die vertellen het aan hun baas Haman. En ze zeggen erbij, Mordechai is een Jood. Ze vermoeden dat zijn Jood zijn er iets mee te maken heeft. En gemeente, nou weten we niet precies hoe dat is geweest. Het kunnen twee dingen zijn. Het kan allereerst zo zijn dat Mordechai niet voor Haman wil buigen, omdat hij alleen aan de Heere eer wil bewijzen. In Perzië werden koningen, en dat straalde dan natuurlijk ook af op zo'n onderkoning, als godenzonen vereerd. Heeft Mordechai misschien in het eerbetoon aan Haman daar iets van begrepen en het daarom niet willen doen? Ik wil alleen God eren. Hij is koning. Gemeente, ook wij moeten God meer gehoorzaam zijn dan mensen. Het komt mij voor dat vandaag de dag dat ook al meer van ons gevraagd zal gaan worden. Discussies van de afgelopen week over reformatorische scholen, over een Bijbelse visie op seksualiteit, over de vrijheid van onderwijs, over abortus, die laten dat wel zien. Als je een afwijkende mening hebt en verkondigt, als je op basis van de Bijbel zegt dat een huwelijk bijvoorbeeld alleen bedoeld is voor man en vrouw en dat het kind in de moederschoot beschermwaardig is, dan kun je rekenen op smaad. Maar hoe lang zal het nog duren voordat je het ook niet meer zeggen mag in het openbaar? En nu zijn het de scholen. Straks is het de opvoeding die u uw kinderen geeft. En wat hier vanaf de preekstoel gezegd mag worden. Is dat ver weg? Laten we hopen en bidden dat er in deze dingen een keer ten goede komt. Maar laten we ons ook op voorbereiden. Dat voor ons vandaag en zeker voor onze kinderen en kleinkinderen het al moeilijker zal zijn om in ons liberale, vrijgevochten land te leven naar Gods geboden en zijn woord. Dan kan het erop aankomen. Ben je God meer gehoorzaam dan mensen? Waarom zou je dat überhaupt doen eigenlijk? Nou, gemeente, dat doe je alleen maar als je de Heere lief hebt. Als je door Gods genade zijn liefde, als door Gods genade zijn liefde in je hart is uitgestort. Als je ontdekt hoe groot de Heer is en hoe goed, zo goed, dat hij zijn wetten gaf. Dat hij zich aan Israël wilde verbinden. U bent mijn volk. Zo sprak hij. Zo goed dat hij zijn zoon zond. Hij die het volmaakte offer is. Hij gaf zijn leven aan het kruishout van Golgotha, opdat er verzoening zou zijn voor de grootste van de zondaren. Ja, opdat een ieder die in hem gelooft, zou worden geteld als bij Israël ingelijfd. Maar toen was het voor Mordechai ook de liefde tot de Here en zijn dienst. Die maakte dat hij voor Haman niet zou buigen. Haman is geen verlosser. Kan geen verlosser zijn. Hij is onder koning en ook de koning en hoogheden van Perzië, die zouden geen macht bezitten als ze die niet van hoger hand, uit Gods hand hadden ontvangen. Kan ook nog wat anders zijn voor Mordechai. Haman die wordt namelijk telkens in het boek Esther de Agagiet genoemd. En Agag, dat was de koning van de Amalekieten. Dat zijn van oudsher vijanden van Israël geweest. Ik noemde het al even, tijdens de woestijnreis probeerden ze het volk Israël te beletten nog verder te reizen door ze uit te roeien. Heeft Mordechai dat geweten? Dat Haman een Agagiet was en dat hij daarom voor deze Haman niet wilde buigen, omdat Mordechai het hart van Haman al kent. In het hart van Haman zit het antisemitisme. Jodenhaat. Dat ook zo is, dat blijkt uit vervolg. Want zodra Haman hoort dat de Jood Mordechai niet voor hem wil buigen, wordt er iets satanisch in hem wakker. Het is in zijn ogen verachtelijk, het is hem te minderwaardig om alleen Mordechai te straffen. Nee, het probleem zit niet alleen bij Mordechai. Het probleem zit bij de Joden, zo zegt Haman. En hij wil alle Joden in het koninkrijk vernietigen. Die Joden die zo anders zijn. Omdat ze zich altijd weer aan andere wetten houden. En een andere God dienen. Die er een andere levenswijze op nahouden. Ja, gemeente, ten diepste is Mordechai een vreemdeling op aarde. Hij is niet van deze aarde. Hij is een dienaar van de Heer. En Psalm 119 zingt het al. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. Laat uw geboden op reis me niet ontbreken. Als je de Heer lief hebt, gemeente, en je richt je naar zijn woord. Als je je leven richt naar de navolging van de Heer Jezus. Dan wordt het merkbaar in je leven. Dat is er aan de hand als Joden worden vervolgd, gemeente. En ook als christenen worden vervolgd. Christenen uit de heidenen, uit de niet-Joden. Tot geloof zijn gekomen in Jezus Christus. En langs die weg van geloof zijn geënt op de stam Israël, waar ook takken werden afgebroken. Zo spreekt Paulus erover in Romeinen 11. Wie tot geloof komt in de Heer Jezus, is hier op aarde een vreemdeling. En dat roept haat op. Vreemdelingenhaat. Maar dat gaat dus diep, want dat is ten diepste haat tegen de God van Israël. Haat tegen de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Het is omdat je van Hem bent, zijn volk. Dat is wat er ook speelde in de Tweede Wereldoorlog. En dat is ook wat speelt bij Haman. Hij had koning Ahasveros een leugen voor. De wetten van de Joden zijn anders dan die van alle volkeren, zegt hij tegen Ahasveros. En er is niemand die de wetten van de koning uitvoert. Nou, dat laatste is helemaal niet zo. Alleen is het de roeping van Mordechai om God meer te gehoorzamen dan mensen. En waar mensen en overheden macht claimen en opvattingen en leefwijzen opdringen, daar word je geroepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Of beter, christelijke, joods-christelijke ongehoorzaamheid. Haman krijgt zijn zin. Ahasveros gaat akkoord. Het lot, het poeren, wordt geworpen. Daar komt het Joodse Purimfeest vandaan. En met het gooien van het lot moeten de goden van Perzië aangeven wat de dag zal zijn waarop de vernietiging van de Joden zal plaatsvinden. En misschien heeft Haman wel even teleurgesteld gekeken naar zijn dobbelsteen. Want het lot wijst de maand Adar aan. En laat het nou net de maand zijn die ze net achter de rug hebben. Dus het duurt nog bijna een heel jaar voordat de uitroeiing zal plaatsvinden. Maar dat geeft de ambtenaren in de gewesten mooi de gelegenheid om hun voorbereidingen te treffen. En in het koninklijk paleis heffen Ahasveros en Haman samen het glas. Ze nemen er een. Want het zal niet lang meer duren. Of het Jodenvraagstuk is opgelost. De Endlösung. Dan zullen die merkwaardige, rare godsvereerders niet meer bestaan. En ja, gemeente, waar is nou de Heere God in dit alles? Ik zei net al, zijn naam komt in het Bijbelboek niet voor. Maar je mist hem toch. Zou de Heere nou niet moeten opstaan? Zou die niet de kwade opzet van Haman een halt moeten toeroepen? Zou die niet de leugen van Haman moeten ontmaskeren? Gemeente, waarom laat de Heere dat toe? Dat zijn dezelfde vragen die je ook kunt stellen bij de gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog. Als je kijkt naar Westerbork, kamp Amersfoort, kamp Vught, de doorgangskampen naar de vernietigingskampen Auschwitz, Birkenau, Treblinka en vele meer. Ja, gemeente, het zijn ook vragen die je kunt stellen aan de voet van het kruis. Zoals een bekend lied dat doet. Een paaslied. Mijn verlosser hangt aan het kruis. Waar is toch uw almacht thans? Waar is toch uw goddelijke glans? Denkt God nog aan zijn verbond? Zal hij zijn volk nog redden? Ja, dat gaat hij doen. En ook al is er in Esther 3 niets van te ontdekken, vooralsnog, hij heeft alles in zijn hand. Want een aantal jaren eerder was er dat meisje die de misverkiezing won. Esther. Ze werd koningin. En ze was Joods. Niemand die het weet aan het hof. En Haman die denkt dat zijn goden het moment hebben bepaald voor de uitvoer van zijn duivelse plan. Maar gemeente, Hamans goden zijn nietsen, niksen. Afgoden. Het is de Heere die ervoor gezorgd heeft dat er een maximale tijd van 11 maanden is voordat Hamans plan zal worden uitgevoerd. En straks zal Haman ook worden ontmaskerd. Esther zal een voorname rol erin spelen. En Haman zal hangen aan de galg die hij voor Mordechai had opgericht. Weet u waarom, gemeente? Omdat de Heere trouw is aan zijn verbond. Omdat hij waakt over zijn volk. Hij blijft trouw aan de belofte van Abraham, Isaac en Jacob. En daarom is het ook in de Tweede Wereldoorlog niet gelukt om de kinderen van Abraham, Isaac en Jacob om te brengen en uit te roeien. Daarom is het dat de Heere toen ook christenen wilde gebruiken om op te komen voor het Joodse volk. Ja, daarom is het de roeping van iedere christen om op te staan tegen de satanische plannen zoals die van Haman en van Hitler. En het is ook vandaag onze roeping. Als we zien dat het antisemitisme toeneemt. Een Joodse school in Amsterdam die moet beveiligd worden permanent. Al jarenlang. Een Joods restaurant wordt beschoten. Wie een keppeltje draagt op straat, die komt onder het spuugtuig. Die wordt uitgescholden. Dat gebeurt vandaag. Elk jaar, elke maand, elke dag. De Heere waakt. Er moeten nog Joden zalig worden. Zoals Paulus wist. Toen hij in Romeinen 11 schreef aan de christenen in Rome, zei de Joden zijn weliswaar wat het evangelie betreft vijanden van u, vanwege u. Maar wat de verkiezing betreft, geliefden, vanwege de Vader. Nu ligt er nog een bedekking op hun gezicht. Ze herkennen in Jezus uit Nazareth de Messias nog niet. Nu leven Joden nog bij het vervullen van de wet als de weg tot de zaligheid. En dat brengt geen zaligheid. Maar de Heere zal de bedekking van hun ogen wegnemen. Als hij hen van dood levend maakt in Christus. De Heere waakt. Hij is trouw en blijft trouw. En daarom kunnen we hem vertrouwen. Gemeente, is dat niet ten diepste een heerlijke boodschap? Een boodschap van vrede. Vrede in hem, de Heer Jezus. Haman die stuurt brieven het land in waarin zijn plannen staan en hoe dat allemaal moet. En dat is een plan van de dood. Het evangelie van de dood. Geen evangelie dus. Maar de Heere stuurt zijn bode, zijn dienaren erop uit. Om zijn goede boodschap van vrede en liefde en de genade te verspreiden. De goede tijding dat wie zich bekeert tot Christus leven zal. Omdat hij gemarteld en vermoord werd. En stierf van het kruis. En de geest van Haman waart rond. Jodenhaat, vreemdelingenhaat, christenvervolging, jodenvervolging. Want gemeente, iedereen die de naam van de God van Israël kent, ook al is dat misschien met een deksel op het gezicht, kan rekenen op de frontale aanval van de vorst der duisternis. Hij gaat rond als een briesende leeuw op zoek naar zijn prooi. Maar de leeuw van Juda, de Heer Jezus Christus, zal overwinnen. Zijn rijk komt. En dan zal heel Israël, heel zijn volk uit Jood en Heiden, geroepenen, zalig worden. Niemand zal achterblijven. Laten wij dan waakzaam zijn. En laten we bidden. Bidden om de vrede voor Jeruzalem. Vrede, letterlijk, in deze wereld in het Midden-Oosten. Voor al die plaatsen waar nu nog oorlog en verdrukking en vervolging is. Maar ook opdat het Joodse volk, en er zijn er die het zien en weten, maar het is nog klein, dat het Joodse volk in volheid de Heere Jezus zal leren kennen als de enige zaligmaker. Dat zijn vrede komt. Want hij, de vredevorst, komt. Amen. Gemeente, laten we bidden en danken. God van Abraham, Isaac en Jacob. Vader van onze Heer Jezus Christus. Koning van uw kerk. Die uw volk bijeenbrengt uit Joden en heidenen. Door het geloof in u, Heer Jezus, als de Messias, de Christus. U die uw verbond gestand doet, uw beloften in vervulling doet gaan. U die trouw bent aan de belofte die u ook Abraham, Isaac en Jacob gegeven hebt. Heer, wij komen tot u in onze gebeden. Wij hoorden over Haman en de wijze waarop hij uw volk Israël wilde vernietigen. Heer, we herkennen erin de wijze waarop in vele eeuwen het Joodse volk is vervolgd. En er vele pogingen zijn gedaan om het uit te moorden. We herkennen erin de wijze waarop de geest uit de afgrond van het antisemitisme ook heeft rondgewaard in ons eigen land. Onder ons eigen Nederlandse volk. Ook hier ter plaatse in Veenendaal was hij aanwezig in de tijd van de Tweede Wereldoorlog. En Heer, hoe zijn we er als kerken mee omgegaan in die dagen? Hoe hebben de generaties voor ons daarin gedacht en gehandeld? Die generaties die ook ons hebben gevormd en nog altijd vormen. Hier als kerk en kerkverband dragen we schuld met ons mee. Toen het antisemitisme in Europa in de jaren voorafgaande aan de oorlog toenam, toen waren er die daartegen opstonden. Maar langzamerhand werden de kerken in ons land ook stil en stiller. Heren, we belijden het voor u dat er situaties zijn geweest dat ook kerken en christenen meer hadden kunnen en moeten doen. Toen anti-Joodse maatregelen van kracht werden, toen Joodse medeburgers werden opgepakt en weggevoerd. Toen Joden terugkeerden uit de kampen en de onderduik en hun rechtmatige eigendommen weer opeisten en er niet naar hen werd geluisterd en hun rechten niet werden erkend. Hier hebben we genoeg gedaan. Of zijn we nalatig geweest? Heere, u bent het die de harten doorgrondt en kent. Vergeef ons de zonde van nalatigheid. Heere, wij danken u ook voor uw trouw. Dat u ook in het duister van de vervolging trouw bent gebleven en dat de kwade opzet van het nazisme niet is geslaagd. Wij danken u ook voor hen die in de oorlog juist wel opkwamen tegen het antisemitisme. Wij danken u, Heere, voor de moed van dominee Kok, die een hart had voor het Joodse volk. En vanuit uw woord leiding gaf ook aan onze gemeente, ook in deze dingen. Wij danken u voor de moed van anderen, ook families uit onze gemeente, die in de oorlog Joodse onderduikers een plek hebben gegeven, zich om hen hebben bekommerd. Heere, u heeft hen willen gebruiken om barmhartigheid en christelijke moed te tonen. En daarin zijn ze ons blijvend tot voorbeelden. Wij danken u, Heere, voor de rol die de vroegere Kokse school, nu de Johannes Calvijnschool, mocht spelen. Bij haar volhardende weigering om de namen van Joodse kinderen niet bekend te maken aan de bezetter. Wij danken u dat tijdens de razzia in het voorjaar van 1945 de Joodse jongen Is Osnovich samen met zijn beschermer niet werd ontdekt toen ze in de preekstoel van de oude Pnielkerk een heenkomen hadden gezocht. U verblindde de ogen van de bezetters die als brullende leeuwen door de straten gingen op zoek naar hun prooien. Ja, Heer, het was ten diepste geen menselijke moed. Geen menselijk heldendom. Het gaat niet om menselijke daden. Ook hiervan geldt wat uw woord zegt, namelijk dat we slechts onnutte dienaren zijn geweest. Want we hebben slechts gedaan wat we moesten doen. Het Het was dan ook alleen door uw genade en door een scherp zicht op uw openbarende en verklarende en lichtgevende woord dat deze bescherming geboden mocht worden. En tegelijk, Heere, belijden we ook schuld. Want had er niet meer gedaan kunnen en moeten worden? Als kerken dragen we wat dat betreft de schuld van de nalatigheid met ons mee. En wij bidden u daarom om verzoening en vergeving. Wij bidden u om een scherp oog daarvoor, dat ons kerk zijn en onze theologie niet een voedingsbodem zal geven aan jodenhaat en vreemdelingenhaat. Wilt u ons om Christus wil onze zonde daarin vergeven? Wilt u ons ook uw geest schenken? Opdat wij met barmhartigheid zullen omzien naar vluchtelingen, naar minderheden. Geef ons wijsheid en liefde tot onze naaste, van welke afkomst die ook is. En mogen uw geest ons verlichten om in onze dagen moedig het kwaad te weerstaan, overal waar het zich manifesteert in antisemitisme en vreemdelingenhaat. Geef ons ook vandaag moed om op te komen voor onze Joodse naasten, nu in deze tijd het antisemitisme weer toeneemt. Geef dat we zullen doen wat in ons vermogen ligt en neig de harten van hen die daar ook directere invloed op kunnen uitoefenen, politici en bestuurders, opdat het Joodse volk veilig mag zijn. Heere, wij bidden u om vrede. Vrede voor Jeruzalem. Vrede voor het Joodse volk wonend in Israël. Vrede in het Midden-Oosten. En wij danken u voor de ontwikkeling die we zien, waarin de vredesakkoorden werden gesloten. En wij bidden u ook of u de naam van... Wij bidden u ook of de naam van u, de Heer Jezus, als de vredevorst, al meer bekend mag worden onder Israël. Zegen de verkondiging van het evangelie. En wilt u het deksel dat op hun aangezicht ligt wegnemen, Heere, opdat ze u zullen zien in al uw heerlijkheid en schoonheid van de gekomen Messias, die geleden heeft als het volmaakte lam dat de zonde van de wereld wegneemt. Heere, zo belijden wij voor u de schuld van kerken en persoonlijk in nalatigheid en tekortkomingen. Vergeef ons die om Christus wil. Heere, wij bidden u ook voor het klimaat in ons eigen land, dat ook ten opzichte van christenen al vijandiger lijkt te worden. Wat een diepe haat openbaart zich niet vrijwel dagelijks tegen uw goede geboden en tegen de navolgers daarvan. Heere, bewaar ons bij uw woord. Uw woord houdt stand in eeuwigheid. En wij bidden u na alle ophef van de afgelopen week voor jongeren en ouderen die een weg zoeken met hun homoseksualiteit. Wilt u hen licht geven? En wilt u geven dat we als kerk en ook als gereformeerde gezinten een plek mogen zijn waar christenhomo's zich veilig weten, om voor een geaardheid uit te komen en waar we met onze woorden en toespelingen of oordelen hen van u en uw dienst hebben vervreemd? Vergeef ons dan onze zonde, Heer, en wilt u hen weer opzoeken. Wij bidden u voor leraren en leraressen op christelijke en reformatorische scholen. Heer, geef hen de moed om kinderen en jongeren bekend te maken met uw evangelie en het goede en het zegenrijke van uw geboden voor ogen te stellen. En geef hen ook de wijsheid om in hun lesgeven oog te hebben voor alle leerlingen en ruimte te bieden voor meningsvorming en gewetensvorming aan de hand van uw woord. Heer, wij bidden u voor christelijke politici die in de branding staan van een liberaal en seculier land dat spot met u en uw geboden. Schenk hen uw vrede, Heer. Geef hen moed en wijsheid. En wij bidden u of u een einde wil maken aan de vreselijke abortuspraktijk zoals die er in ons land is. Wilt u geven dat het besef door mag breken dat het ongeboren leven beschermwaardig is, dat het leven is door u geschapen. Wilt u zijn met allen die een abortus lieten uitvoeren. Die te maken hebben met de gevolgen daarvan, psychisch. Weest u met hen die ongewild zwanger zijn geworden. Heere, geeft u hen perspectief om het leven te ontvangen zoals het gegeven wordt. En wilt u geven dat er ook goede en passende hulp voor hen zal zijn. Zegent u ook de instanties die zich daarvoor inzetten. Heere, zo komen wij voor uw aangezicht. Weest u met ons op deze zondag. Wij danken u, Heere, dat we in deze dienst stil mochten staan bij deze dingen. Wilt u deze zondag met ons zijn en ons zegenen in onze huizen? Wilt u zijn met de eenzamen? Wilt u zijn met weduwen en weduwnaren? Gedenk ook hen in uw trouw en in uw liefde. Wij bidden u, Heere, of u ons vanmiddag weer samen wil brengen. Hier in de kerk of ook thuis, rondom uw woord. En wilt u dan ook uw genade geven, Heere, aan broeder Sok en Hendriksen, als ze in het ambt van respectievelijk ouderling en diaken zullen worden bevestigd. Laat zo uw zegen mogen rusten op deze dag en op onze gemeente. En op allen die ook deze dienst hebben meegemaakt. Vergeeft u genadig wat niet goed is geweest in spreken en in luisteren. En hoor naar onze gebeden in de naam van Jezus Christus uit genade alleen. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 124, daarvan het eerste en het vierde vers. Psalm 124, vers 1 en 4. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.